overdenken wij zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 1. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en al zo bewaard dat zonder de wil mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte gewillig en bereid maakt. Tot zover. Letten wij op de inhoud van de troost. Wij zijn verleden week gekomen aan dat deel, dat zinsdeel, voor al mijn zonden, volkomen betaald. En volkomen betaald hebben de week daarvoor op gelet, dus verleden week hoofdzakelijk op al mijn zonden. Daar wilde ik dan ook de draad weer opnemen, als de Heidelberger gaat zeggen, en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Wat is dat toch? Wel, als wij luisteren naar het woord van God, dan merken wij daar dat de mens die denkt vrij te zijn en die ook vrijheid naast als het hoogste goed, dat die mens in het licht en in de ogen van God toch niet anders is dan een slaaf. Een slaaf van de duivel. En een gewillige slaaf. Trouwens, het zou hem ook niet baten als hij niet gewillig was. Want die Satan, die duivel, is zo'n sterke macht. Wij zouden ons nooit aan zijn macht ook kunnen onttrekken. Die Satan, je voelt wel aan, die is er en die komt openbaar in zijn werken, terwijl je, als het in de gesprekken daarover gaat, veel mensen, je kunt merken dat veel mensen hun schouders daarover ophalen. De duivel, kom nou. En die mens vergeet vaak dat hij, zonder het zelf te zien, al iets uitstraalt van de duivel. Dat vergeet hij. Het komt hem allemaal zo vreemd voor. En toch, als je de Bijbel leest, als je de geschiedenis leest, overal zie je die machtige vorst der duisternis werkzaam. In de mens. De geest, zegt Paulus, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Hij werd in de Bijbel genoemd de overste van deze wereld. Op het eerste gehoor zou je zeggen, dat is toch fout. Want God is toch de overste. Hij is toch de baas over alles. Hij is toch de schepper die alle dingen bestiert en regeert. Ja, maar vanuit een bepaald gezichtspunt is hij die overste. En daar wordt dit mee bedoeld. Toen wij de duivel gehoor gaven in het paradijs, toen zijn wij die Satan eigenlijk toegevallen. We maakten als het ware een verbond met hem om te doen wat hij zei. Ontrouw, ongeloof tegenover de Heere God. En die Satan, die heeft mede daardoor toegang in ons mensenleven gekregen. Wij sneden de band met God door. Wij traden uit zijn gemeenschap. En toen zijn we terechtgekomen in het huis van die ander, van die vijand, van die Satan, waar hij regeert. En nou heeft die Satan, die heeft, ja, het is misschien een beetje sterk uitgedrukt, niet naar alle kanten waar, maar ik wil dat toch benadrukken, even deze kant. Die Satan heeft een zeker recht. Al kan een duivel het nooit bij het rechte eind hebben, dat begrijpt u wel. Want hij is de vader der leugen en een mensenmoordenaar van de beginnen. En hij is in de waarheid niet staande gebleven. Maar toch heeft hij een zeker recht op die mens die hem toegevallen is. Wij hebben hem immers de hand gegeven. Wij hebben voor zijn leiding gekozen en zijn leugen aanvaard. Dus de duivel zegt: jullie horen nu bij mij en jullie zijn voor mij en van mij. En zo treedt die duivel als het ware op als eiser, als een heer die zijn eigendom opeist. En die het bij zich wil houden. En weet je, die zeggingskracht van die duivel, die is zo sterk, dat al zou je nu innerlijk overtuigd zijn van dit of van dat, dat niet goed is, dat tegen God, al zou je daarom tranen met tuiten huilen, dan zou je het nog niet kunnen winnen. Want de Satan is veel sterker dan wij. Hij heeft zo'n ontzettende macht en zo'n invloed in dat mensenleven, op alle terreinen van het leven. Is hij erbij? Is hij erin? Nu heeft de Heere wel zijn belofte gegeven in het paradijs. Maar daar wenste de Satan zich niets van aan te trekken. En hij blijft staan op, laten we het zo eens even noemen, tussen aanhalingstekens, hij blijft op zijn recht staan en zegt: die mensen hebben vrijwillig mij gekozen. Die mensen hebben naar mij geluisterd. Die hebben aan u de gehoorzaamheid opgezegd. Die mensen komen mij toe. Hij is Heer. Een groot baas. En niemand is er die de ketting kan breken. Niemand. In de Bijbel staat, dat is ons verleden week voorgelezen uit Jesaja. Zou ook een machtige de vangst ontnomen worden? Of zouden de gevangenen van een rechtvaardige ontkomen? Kan toch niet? Dan moet je, dan zou je, zoals de Heere Jezus dat zegt, in het huis van zo'n machtig Heer moeten binnengaan. In zijn eigen huis. Op zijn eigen terrein. En dan zou er iemand naar binnen moeten gaan. Ja, maar wie is dat? Want de mensen, die zitten in dat huis. Die lopen daar hun slavenwerk te doen. Zonder dat ze er erg in hebben. Dus die mensen, die kunnen dat niet. Die in dat machtige kasteel opgesloten zitten. Ja, gewillig naar zijn pijpen dansen. Dan zou er iemand van buitenaf in moeten komen. Door de deur. En dan zou die naar die strenge Heer toe moeten gaan. Die eisende duivel. En dan zou die hem vast moeten binden. Met sterke ketenen waar hij niet tegen bestand is. Waar hij niet uit kan komen. En dan zou die sterke, die zou de gevangenen los moeten maken. En ze zelf meenemen en zeggen, kom. Van nu aan heb ik recht op jullie. Want ik ben de overwinnaar. Ik ben de overwinnaar. Mij is gegeven alle macht in de hemel. En op de aarde. En dat wonder is nu geschied. De aarde, de wereld, wordt in de Bijbel getekend als het domein van de slang. Van de duivel. Van de oude draak. Die de mensen inspireert. Die probeert vlees en bloed te worden in de mens. Het hoort bij hem thuis. Hij is gevallen uit de hemel, uit de gemeenschap, uit de gunst van God. En nou wil hij al die gevallene mensen, wil hij bezitten tot zijn erfenis. En hij wil zich als het ware in die mensen uitdrukken. Hij wil prototypes maken van zichzelf. En wij die ook de zondaren verdorven schepselen zijn. Wij geven hem gelijk en gehoor. De wereld, het domein van de oude draak. Wat is er nu gebeurd? De Heidelberger spreekt over troost. Die heeft het over Jezus Christus heeft betaald. Maar hij heeft niet de duivel betaald. Natuurlijk niet. Hij is niet bij die kwade Heer gekomen en heeft gezegd, nou, je kan zoveel van me krijgen als ik die slaven van jou mee mag nemen. Nee. Jezus Christus heeft betaald aan het recht en de eis. Van God. Jezus Christus heeft voldaan aan Gods heilige wil. Die Heere Jezus Christus is in het vlees gekomen. Dat wil zeggen, hij heeft onze mensheid, onze menselijke natuur aangenomen. Die menselijke natuur die daar woont op de wereld. Hij is dus in het machtsgebied van de oude slang ingekomen. Een spreekwoord zegt, in het hol van de leeuw, van die briesende leeuw, die zoekt te verscheuren. En toen is de Heere Jezus op dat terrein, waar de overste van deze wereld werkt, in de mensen. Want hij zei tegen mensen, gij lieden zijt uit de vader de duivel, en ge wilt de begeerte van uw vader doen. die was een leugenaar en een mensenmoorder. Maar nu op dat eigen terrein, waar de overste op de troon zit, daar is Christus gekomen om te doen wat niemand kon of wilde doen. God gehoorzaam. Nu voel je aan dat er een ontzaglijke strijd ontbrandt. Want zolang wij God niet gehoorzamen, slaat die duivel zijn armen vriendelijk om ons heen. Dan zegt hij tegen ons: ja, ik ken jou wel. Ik weet wel wie je bent. Wij zijn het samen eens geworden. Lang geleden en we zijn het nog. Dan is er dus niets aan de hand. Maar als er nu opeens onder die mensen iemand binnengekomen is en die zegt: ik ben het er helemaal niet mee eens. Ik luister niet naar je. Ik gehoorzaam je niet. Ik zal doen wat God de Heere tot mij spreken zal. Je voelt aan, dan ontstaat er paniek. Deze confrontatie ging Christus aan. Als er nou één dingetje was waarin hij de wil van de duivel had gedaan, dan had de duivel zijn arm om hem heen geslagen en gezegd: wij kennen elkaar wel. Daarom werd Christus, toen hij in zijn ambt bevestigd was door de Vader, direct door de Geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de Satan. Daar vond een krachtproef plaats. Daar probeerde de Satan 40 dagen lang hem met allerlei list en verleiding te misleiden. En aan het eind van die 40 dagen komen die drie verzoekingen, die zwaarste verzoekingen. En dan telkens weer behoudt Christus het veld. Hij zegt: er staat geschreven: ik zal God niet verzoeken. Ik zal je niet aanbidden, want ik aanbid alleen mijn Vader die in de hemelen is. Kun je indenken wat een ontzaglijke gebeurtenis daar in de woestijn? Want in de woestijn hebben de Israëlieten het verloren. In de woestijn heeft die Godvrezende man Mozes het verloren. In die woestijn heeft Aaron het verloren en Miriam. In die woestijn heeft David het verloren en Samuel. In die woestijn hebben wij allen het verloren. Ondanks de bemoeienis van God met zijn volk, ze zijn allen gestruikeld in de woestijn. En nu komt Jezus in de woestijn. Dat is voor het eerst in al die duizenden jaren er nooit iemand geweest die dat kon. Nou komt Jezus in de woestijn en nou knersen die tanden van de Satan te vergeefs. Te vergeefs. Het lijkt alsof die op een steen bijt. Waarachtig, rechtvaardig. rechtvaardig mens en God in één persoon. Je begrijpt, het is bij die verzoeking in de woestijn niet gebleven. Want het hele leven van de Heere Jezus stond in het teken van de verzoeking. Door de duivel, door de mensen die geïnspireerd van de duivel, door de discipelen die geïnspireerd werden soms door de duivel. Ga achter mij, Satanas. Dat hele leven stond in het teken van de verzoeking. En nooit is hij één seconde bezweken. Hij is doorgegaan tot het bittere einde. En de Satan wist, wil het goed komen, dan moeten we betalen. Maar hoe moeten die arme slaven betalen? Die kunnen nooit betalen. Die hou ik goed gevangen, dacht hij. En toen kwam die ene, een mens die kon wenen, schreien als een kind in Bethlehem's stal. Een opgroeiend kind dat toenam in genade en in kennis bij God en de mens. En toen beet hij als het ware zijn tanden stuk. Want deze mens die gaf Gode wat Gods was. Vader de eer. Deze mens was die echte, die opperzangmeester, die de lofzang zong in de paaszaal. Deze mens die voor zijn discipelen bad, dat ze niet te gronde zouden gaan met de zeef van Satan. Dezezelfde bleef getrouw en bad voor hen, tegen de begeerte van de duivel in. Och, de duivel die krijgt niks in die zin, Jezus, die zal het hem wel betaald zetten. Maar Jezus is nooit als een smeker bij de duivel geweest om te vragen, geef mij die slaven. Nooit. Maar de duivel ziet met argus ogen aan hoe die ene Gods wil volbrengt. En als er één is die de wil volbrengt, dan wordt het een verloren zaak. Die zaak van de Satan waarbij hij alle schepselen in het verderf wil storten. Dan redt hij het niet. Want dan komt er een nieuwe bevoegdheid. Een nieuwe juridisch, goddelijk recht. Dan komt er een andere kant. Want doordat Adam viel, had hij ook Adams kinderen en zijn nageslacht en ons allemaal. Maar als Jezus Christus staande blijft en de wil van God volbrengt, dan heeft hij ook een volk. Een volk. Dat hij opeist. Jezus Christus. Hij betaalt aan de Vader. Aan het recht. Aan de deugden van God. Hij doet dat niet als particulier persoon. Als individu. Maar hij doet dat als middelaar. Als hoofd van een beter verbond. Hij is dus de representant. Waar wij niet voor bezorgd hebben, waar God voor bezorgd heeft. Als hij erdoor komt, dan zal door de rechtvaardigheid van die ene vele tot rechtvaardigen worden. Dat is zeker. Zo is de overeenkomst. Eis van mij en ik zal u geven, heidenen tot uw erfdeel, einde der aarde tot uw bezitting. En nu voltrekt zich die strijd die prijs die betaald werd. En de Satan probeert hier op aarde, probeerde die bij Jezus Christus, probeerde die ertussen te komen. Want als Jezus Christus valt, dat kan niet. Maar ik spreek nou even vanuit de overlegging van de overste deze wereld. Als Jezus Christus bezwijkt, dan houdt hij die claim op ons. Dan blijft hij de baas. Dan is hij Heer en Meester. Dan gooit hij de Heer Jezus eruit. Vandaar die ontzettende verbetenheid die ons getekend wordt in het boek Openbaring. Dat de draak stond voor de vrouw die het kindeke zou baren. Om dat kind, dat beloofde kind, in één keer op te slokken en te verderven. Christus, staande gebleven. Christus, het recht, de onsterfelijkheid en onverderfelijkheid aan het licht gedragen. Christus die kon zeggen, het is volbracht. Nooit de Satan toegegeven, altijd God geëerd en gevreesd. En als Jezus Christus dan valt, dan, of als Jezus Christus dan sterft, dan valt er een vreselijke slag. Satan verheugt zich. Het enige wat hem aangaat is dit. O, dat Jezus Christus bij zijn leven nooit naar mij heeft geluisterd. Dat Jezus Christus altijd gehoorzaam geweest is. Maar nou is hij dood. Hij is dood. Maar dan komt de definitieve klap. Ten derde dag opgestaan van de doden. Nu staat de eiser op, de rechthebbende. En de heerschappij is op zijn schouders. Hem dekt de koningsmantel. Toen is eigenlijk in principe de heerschappij van de duivel verbroken. Toen, ver voor onze geboorte. Toen kreeg zijn heer zijn een vreselijke slag. Het werd kapotgeslagen. De Satan is als een bliksem uit de hemel gevallen. Uit zijn machtspositie. Want nu heeft Jezus Christus overwonnen. En hij is opgestaan van de doden. En de dood heerst niet meer over hem. Wat is uw enige troost, tijden in leven en sterven? Mag ik beginnen met de grondslag? Dat Jezus Christus heeft overwonnen. Dat Jezus Christus in de woestijn staande is gebleven. Dat Jezus Christus de wil van God heeft gedaan en de deugden van God heeft verheerlijkt. Dat de Heer Jezus nooit naar de inblazingen van de vorst der duisternis heeft geluisterd. Daar ligt de grond. Op Golgotha en in de hof van Jozef van Arimathea. Daar zijn de beslissingen gevallen. Sommige mensen vinden dat voorwerpelijk als je dat zo benadrukt. Ja, maar nou gaat het er maar om dat ik. Maar dat is vers 2. Ik hoop dat wij dat verstaan mogen uit de prediking. Want dat is nou de spijze. Dat is de deur die ontsloten is. Nou kun je wel met je eigen beginnen. Maar er is geen begin bij ons als hij niet het begin is. begrijp je dat? Je kunt, kijk, in de grootste moedeloosheid en aanvechtingen, als jij niet verder kan, als jij in je slavennatuur openbaar komt, dat je zo'n slaaf bent van die boze helhond. Wat zou er dan nog voor een aanknopingspunt zijn in de mens? Voel je niet aan, voor zulke moet verkondigd worden dat de heerschappij is gevestigd van Christus op Golgotha en in de hof van Gethsemane, of in de hof van Jozef van Arimathea en in het hemels paradijs waar hij ingegaan is met zijn eigen bloed. Waar de Vader hem een naam gegeven heeft, boven alle naam. Daar liggen de gronden. Misschien doe ik het ook omdat ik daar zelf zo blij mee ben geweest. En nog. Met wat God gedaan heeft in Christus. Want dan kun jij nu wel als een vod in elkaar gekrompen zitten. Dan kun jij je oost van je west. Misschien niet meer vinden. Wie weet hoe je je eigen voelt. Maar dat neemt niet één ogenblik weg. Dat die hemelse vorst, die heeft het maar voor het zeggen. Die heeft het maar voor het zeggen. En die is ieder ogenblik in staat en sterk om in te grijpen. Want hij heeft betaald. De Vader, niet de duivel heeft hem dat recht gegeven, maar de Vader heeft hem dat recht gegeven. Hij is in het huis van die sterke ingegaan en heeft hem vastgebonden. Daar heeft de Satan zijn vurige pijlen op verspild. Daar heeft hij zijn tanden op stuk gebeten op de Heer Jezus. Maar hij heeft verloren, de duivel. Kijk, en nu is dat het wonder. Daarom, men zegt wel eens, hoe ver kan het gaan? Och, ik weet het niet. Dat kun je moeilijk met woorden zeggen. Maar soms laat de Heer je als in, ja, je zou haar zeggen, als in een visioen. Als in een openbaring laat de Heer het zien. Het staat oprecht en waarheid. Paul, als op onwrikbare steunpilaar, dat zoenverbond, dat staat zo vast. Dat kan niemand meer kapot krijgen. Al zouden de omstandigheden voor u of voor mij van die aard zijn, dat je moedeloos terneerzit. Of dat je denkt, ik zal een deze dagen door die boze geest worden meegesleurd. Zijn goddelijke almacht spreekt en het is er. Zijn wil gebiedt en het wordt er stond. Wat een wonder. Je kan, ja ik zeg het zinnebeelden geven. Je kan bij wijze van spreken het denken dat je in de hel zit. Of dat de deksel van de put boven je hoofd zich zal sluiten. En opeens is daar zijn stem. Ja, zegt hij. De gevangenen van de machtigen zullen ontkomen. En de vangst van de tiran zal hem ontnomen worden. Want met uw twisters zal ik twisten. Ja. Dat gaat ons denken te boven. Die grondslag. Want je kan wel een verhaaltje gaan vertellen dat we tegen de duivel moeten vechten. En we moeten tegen ons eigen vechten. En we moeten dit en we moeten dat en we moeten zus en zo. Maar er komt niks van terecht. Het is vruchteloos waar men zich mee vlijt. Mensen, heil is ijdelheid. Je zou ook kunnen zeggen, wat Jeremia zegt, vervloekt is een ieder die vlees tot zijn arm stelt. Al lijkt dat vlees nog zo sterk. We komen er bedrogen mee uit. Maar nou die grondslag op recht en waarheid valt. Hij was het die verlossing zong. Wat durft de mens toch aan als hij een rol wil spelen? Als hij nog iets, één dingetje bij zou moeten brengen. Wat durft hij dan toch aan? Zou je daarvoor dat eeuwig trouwverbond van God willen missen? Voor dat samenstel van menselijke gedachten en krachten. Zou je dan willen missen? Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Word je dan niet akelig als jij het verbond moet bewaren? En als jij het waar moet maken. Ja, maar zeggen de mensen, ja, als je er zo over gaat beginnen, dan kun je wel ophouden. Want wat zegt er dan nog wat? Men wil gewoon, wij willen er niet aan dat het al opgehouden is. Wij gaan niet verloren. Wij liggen verloren. Wij zijn verloren. En mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Kun je begrijpen dat mijn gedachten eerst gingen naar Golgotha. De hof van Jozef van Arimathea. Ja, ik ben er natuurlijk niet mee eens. Wij zijn niet Luthers, maar ik kan ergens die idee... De nederdaling ter helle, zoals de Lutherse dat uitleggen, de eerste trap van Christus' verhoging. Dat hij in de hel is ingegaan om zijn overwinning te verkondigen. En om de vaderen van de oude bedeling uit de voorburg op te halen en in de hemel te brengen. Ik kan wel begrijpen dat Luther dat een mooie gedachte vond. Al denken wij er iets anders over. Dat Christus daar in die limbus patrum, in die voorburg der vader, is ingekomen met de boodschap. Ik heb overwonnen. En dat hij alle boze duivelen in het gezicht heeft gegooid. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Maar goed, het is even wat anders. Alle heerschappij is een einde gekomen. Op Golgotha. En het vervolg is de opstanding. Daar komt de kampvechter tevoorschijn. Die de strijd heeft gewonnen. Maar nou komt hij als eiser. Als rechthebbende. Kun je ook niet begrijpen. Wat eist hij dan op? Zondaar. Wat heeft de Heer Jezus nog aan zo'n samengeraapt zoon? Wat heeft de Heer daar nog aan? Heeft hij daarvoor gedaan? Voor God en voor zondaar? Ja, toch is het zo. Toch is het zo. Hij gaat uit overwinnende. Als de ruiter op het witte paard. Hij gaat uit. Want hij heeft de heerschappij gebroken. De Satan zit aan de ketting. En nu gaat hij uit. Om de vaten uit het huis van die Satan te halen. Om ze de vrijheid te geven. Jo. Daar worden mensen toch verlegen van. Mij uit alle heerschappij verlost heeft op Golgotha. En nu komt hij bij ons. En hij zegt, indien de Zoon u vrijgemaakt heeft, zo zult ge waarlijk vrij zijn. Hij komt de boodschap vertellen. Hij komt in eerste instantie niet om te zeggen, jongens, jullie hebben mij als voorbeeld, hoe ik de duivel heb overwonnen, doen jullie het nou ook? Nee. Hij komt met de proclamatie, met de afkondiging van vrijheid. Hij komt. Volg mij. Kom hier. Mij verlost uit alle heerschappij. Omdat dat waar is, kan de Heer Jezus Christus beginnen om ons van alle knopen, kettingen en boeien te ontdoen. Er is niemand die kan zeggen, de duivel, hij kan hoog of laag springen, maar hij kan niet zeggen, hé, blijf af, die zijn van mij, want er is niks van waar. Er is niks van waar, want de Heer Jezus Christus is de rechtmatige eigenaar. Schoon, hè? Ja, nou schiet me opeens weer wat te binnen. Het is al een poos, ik heb het al eens meer gezegd, in de kerkbode ook. Je zou het elke keer in de kerkbode moeten zeggen of elkaar voorhouden. Dat voor mij onvergetelijke stukje van Luther en een familielid, een nicht van hem of een achternicht. Die was de verkeerde kant uitgegaan. En had haar jonge leven vergooid. Lichamelijk was het een wrak geworden door het leven in de zonde. Maar toen moest ze al jong gaan sterven en toen zeiden ze, ach, zijn een paar mensen tegen Luther, ach, zou je ze niet eens op willen zoeken, want ze hebben het zo benauwd. Ze weet geen raad. Nou, dat deed hij. En toen ging hij er naartoe. En toen begon hij met haar te spreken. En toen zei hij, ja, kind, luister nou eens. Jij hebt je eigen aan de duivel verkocht, hè? Naar ziel en lichaam. Op een zodanige wijze, ja, sterven. Maar ik kom je zeggen, in de naam van God, die koop is niet geldig. Die koop is niet geldig. Het kind lag met grote ogen te kijken of het kind, die jonge vrouw, niet gelde. Nee, want de Heer Jezus heeft al gekocht en betaald. En de koopakte, dat weet je toch. Je bent gedoopt in zijn heilige naam. Dus die koop die jij gesloten hebt met de duivel, die geldt niet. Nee hoor. Diep geen betekenis. Met. Zo zat hij met te praten. Totdat ze de troost van het heilige evangelie mocht zien. Dat is wat. En ze kwam tot ruimte en ze is in blijdschap gestorven. In het allerheiligst geloof. Dat de koop van Christus rechtsgeldigheid heeft. Maar onze koopactes die wij met de duivel voor elkaar versieren, die gelden niet. Als we dat nou maar geloven mochten. Wat zit er een kracht in als de Heilige Geest dat zegent? Wat zit er een kracht in van Gods wegen? Alle heerschappij des duivels verlost is. Het is volbracht. Maar onwillekeurig vraag je je af. Wat wordt daar van nou in mijn leven zichtbaar? Of blijft het bij die objectieve vaststelling? Volg ons daar. Hoe is het verder? Komt daar nou iets in het leven van openbaar? En als dat zo is, dan vliegt mij de benauwdheid toch wel aan. Waarom? Nou ja. Ik zou niet durven zeggen dat ik vrij ben, echt vrij. Want ik luister nog zo vaak naar die binnenprater, naar die fluistering van de vorst der duisternis. Ik laat me nog zo vaak voor dat karretje spannen. Oh. En dan klopt dat niet. Alle heerschappij des duivels verlost. Nee, durf ik niet te zeggen. Ja, maar stel nou eens voor, mede, broeder of zuster. Stel nou eens voor dat je naar iemand toe zou gaan waar je niet aan twijfelt of het is iemand die toebehoort aan God. Misschien je vader of je moeder. Of kom desnoods eens bij de kerkraad informeren. En zeg dan, vraag dan, hoe is dat nou met u, met jou? Kun jij dat nou zeggen? Alle heerschappij des duivels verlost. Want ik durf het niet te zeggen, bijvoorbeeld, ik heb gisteren nog tekeer gegaan als een bezetene. En ik weet ook nog, ach man, hou op. Dat klopt toch niet? En als je dan het Johannes-evangelie hebt horen lezen, of de brief van Johannes, 1 Johannes 3, als je dat dan leest, van die zonde, die ongerechtigheid, en die dat doet, die is een slaaf, een knecht van de zonde. En als je uit God geboren bent, dan kan dat toch niet? Of moet je dan toch die kant uit, half oud en half nieuw? Zoals vele mensen dat doen. Dat je zegt, ja, maar dat is de oude mens. Want ik doe de zonde niet meer. In dat nieuwe deel. Daar voel ik me ook niet gelukkig in. Man, hoe moet dat? In de eerste plaats, geliefde. Er staat hier van alle heerschappij. Heerschappij, dat wil zeggen dat hij de enige Heer is over en in ons leven. Dat hij alleen alle zeggenskracht heeft en zeggenschap. Dat hij onze grote baas is. En dat wij gewillig hem gehoorzaam zijn. Dat wil zeggen heerschappij. Of onwillig, maar gehoorzaam zijn. Die heerschappij is in de grond op Golgotha gebroken. Maar die wordt hier op aarde in beginsel verbroken. De uitwerking, laten we het eens even zo zeggen, toen de wet kwam van de afschaffing van de slavernij, dat was natuurlijk prachtig. Maar het was niet zomaar voor elkaar. Het was wet. Maar er kwam nog een oorlog tussen de zuidelijke en de noordelijke staten van Amerika. Ach ja, de wet is er. Laat ik het zo eens even zeggen. Het is in orde gekomen op Golgotha en in de hof en aan de rechterhand van de Vader. Maar keert niets aan. Maar nou de uitvoering daarvan. Die is ten dele hier op aarde. Om wijze redenen. Om wijze redenen. Laten we daar niet op ingaan, op die achtergronden. Want wij zijn van gisteren en weten niet, we zijn al voorbij. We behoren al tot het verleden. Terwijl we hier nog zitten. Maar nou staat er heerschappij. Er staat niet of dat je nooit meer naar de duivel luistert. Of nooit meer hetgene doet wat hij wil. Dat staat er niet. Maar ik het eens zo zeg. Hij is het alleen recht voor goed verspeeld. Dat is die verspeeld. En al is het dat wij nog zeer veel ellendigheid in ons bevinden. Dat we geen volkomen geloof hebben. En ons met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn. En moeten getuigen, heren, ik ben tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik. Ik heb gedwaald als een verloren schaap. Ik heb niet tegen één, maar tegen al uw geboden, God, geboden gezondigd. En overtreed nog dagelijks, nochtans des niet tegenstaan. De heerschappij van de duivel is gebroken. En op grond daarvan, daar mag je van verzekerd wezen, is koning Jezus bezig om jou los te maken. Om jou dwaas, onwillig kind te bevrijden. In hem is en ben je bevrijd. Maar hier op aarde is hij begonnen. Om de boeien te breken. En als je nou Johannes leest, die brieven, ik heb ze zo vaak gelezen, dan zeg je, oh, wat een beschaamdheid blijft er dan over. Denk ook eens aan de brieven van Petrus, beschaamdheid. Maar ik moet toch zeggen, diezelfde Johannes heeft gezegd, die zegt dat hij geen zonde heeft, die bedriegt zichzelf. Die is een leugenaar. Wat bedoelt dan Johannes? Als hij zo scherp spreekt tussen de rechtvaardigheid en de zonde. Bedoelt hij dan de zonde tegen de Heilige Geest, zoals sommigen willen, dat we die nooit zullen doen als we behoren bij Gods kinderen? Of nee, dat heeft hij ook wel overgeschreven, maar... Weet je wat Johannes bedoelt? Johannes bedoelt die continu, dat altijd door leven in de dienst van de duivel, in de begeerte om zijn wil te doen. Kijk, Johannes die bedoelt niet te verschrikken. Degene die zegt, indien ik gevallen ben, o mijn vijandin, ja, al val ik 7 maal, ik zal opstaan. Dat bedoelt hij niet. Die bedoelt hij niet te beschamen. Helemaal niet. Maar hij bedoelt diegene te beschamen, die voortdurend tot een einde toe volharden in het ongeloof. En in de haat tegen de medebroeder. Dat niet kan. Want Jezus Christus is toch in de wereld gekomen om die werken van de duivel te verbreken. Toch niet om te stimuleren. Hij is toch in de wereld gekomen en hij is door het evangelie ook tot ons gekomen. Om ons te leren. Het afschuwelijke van die leugengeest. Het afschuwelijke van ons leugenachtig bestaan. Ik ben daar eigenlijk nooit uitgekomen. Er zijn vele dingen waar een mens tenslotte tot een conclusie komt. Of tot een sluitreden dat hij zegt, maar hier niet. Ik heb zo vaak gedacht, ach heren. Zou u ons niet, als u zich met ons bemoeit, zou u ons dan maar niet gelijk beter weg kunnen nemen? Dan dat u nog zoveel moeite en verdriet hebt van ons? heb ook wel eens gedacht, hoe kan het toch? Want in de Heer Jezus is toch kracht genoeg dat we nooit geen zonde meer doen? Hij stelt, je kunt hem toch niet de schuld geven? Dan kom je bij je eigen terecht en zeg je, oh wat moet ik dan, wat ben ik dan toch een doordouweren. Oh. Maar als we het nou met Johannes eens worden, weet je wat we dan zingen? En dat niet één keer, maar telkens weer. Mijn weerspannig overtreden verzoend en zuiverd gij. Wel zalig die je hebt verkoren. De Heere, zegt Luther ergens, die geneest soms zonde met zonde. Om onze verdoemelijke hoogmoed te fnuiken. En om ons te leren dat we uit genade zalig worden. Maar als je erover zit te peinzen, kom je daar niet uit. Het is net een soort kruissituatie waar de kerk hier op aarde in zit. Hij heeft vrijgemaakt en hij maakt vrij. En ik moet zeggen, de wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. En als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Ik ellendig mens. Ik dank God door Jezus Christus. Daar heb ik weer. Het centrale. Uit alle heerschappij des duivels verlost mij. Toch maar. Toch maar. De duivel verliest het toch. Al zou die ons lichaam doden. Want hij is een boze geest. Al zou die denken, nou heb ik het. En hij slaat ons dood. Want dat doet hij hoor. Daar staat er toch onzichtbaar een engel bij. Om die zondaar te dragen in Abraham's schoot. Dat is het wonder. Dat rust nou op recht en waarheid. Hè? Dat bedoel ik. Daarom heeft voor mij een hoop gekakel over kan dit, kan dat. Hè? Over zou dit nou mogen. Dat heeft zo weinig zin. Hè? Het heeft zo weinig zin. Want op het fundament, daar gaat het om. En op dat fundament rechtvaardigt God goddeloos. En haalt die weer spannige kinderen thuis. Op dat fundament. O, dat we die troost mee mogen nemen. En dat we dan in het geloof mogen zeggen. Ik dan doe de zonde nu niet meer. Waarom niet? Jij niet? Nee, want mijn ik is eigenlijk al. Heeft de Heer Jezus voor zijn rekening genomen. En die is gedood. En begraven en opgestaan. Dat zegt het geloof. O, vertroost elkander. En blijf bij het gebed dat Jezus ons leerde. En verlos ons van de boze. Amen.